Welkom bij de Younglink Podcast.
De podcast voor en door young professionals in het noorden.
Met achter de microfoon Nicole en Meerte.
Ja, het is een tijdje geleden, maar daar zijn we weer. Welkom bij de 8e aflevering alweer van de Younglink Podcast. En de jingle jokt een beetje, want het is helemaal niet Nicole en Meerte. Ja, Nicole hoor je nu, maar Meerte is er niet. We hebben een nieuwe presentator, namelijk
Hanna. Ja, dankjewel.
Welkom Hanna, wat leuk.
Ja, absoluut.
Hoe is dat zo gekomen dat je presentator werd van de Younglink Podcast?
Nou, eigenlijk denk ik vrij spontaan. Leek me een hele leuke uitdaging, nog nooit eerder gedaan. En ik luister wel heel graag podcasts.
Ja.
Dus ik wilde ook wel eens aan de andere kant zitten.
Ja.
En waarschijnlijk vind ik het afschuwelijk om terug te luisteren, maar dat gaan we zien.
Ja, dat ga je meemaken. Je eigen stem horen is sowieso dan wel... Nou, daar moet je even aan wennen.
Ja, absoluut.
Ja, ja, Meerte heeft natuurlijk afscheid van ons genomen de afgelopen aflevering. En jij neemt haar plaats over. En misschien even leuk om wat meer over jezelf te vertellen.
Ja, ik ben Hanna Hedder. Ik ben een echte Groninger, geboren en getogen. Ik werk als projectleider bij de Scholierenacademie van de Rijksuniversiteit Groningen. Daar ontwikkelen we lessenmaterialen over wetenschappelijk onderzoek voor basis- en middelbare scholen. Mm-hmm. En ik ben nu, denk ik, 1,5 tot 2 jaar Younglink bestuurslid. Met name verantwoordelijk geweest voor het GROW-proces, maar ook voor de grote brainstorm en voor het aankomende grote event.
Ja, en nu dus ook presentator Younglink.
Zeker.
Leuk, hè? Wat voor week heb je gehad? Hoe was je afgelopen week? Hoe zit je erin?
Het was een beetje een hectische week. We zijn druk bezig met de organisatie voor het event. Dus er is een social media post uitgegaan. Mm-hmm. Dat stukje mag ik doen. Dat is ook voor mij nieuw. Dus dat was even met behulp van jou was het even spannend of dat goed ging.
Je doet allemaal nieuwe dingen.
Zeker. Het is een jaar van nieuwe dingen. Druk met de verkoop van een huis en de koop van een huis. Dus het,
ook geen klein iets?
Zeker niet. Nee, dus we gaan mooi door.
Ja. Nou ja, afgelopen week hebben we ook mogen stemmen. Dus we zijn allemaal massaal naar de stembureaus geweest. En wat je nou ook vindt van de uitkomst. Het is natuurlijk mooi dat, dat we mogen stemmen.
Ja.
En het is ook wel een koppeling naar misschien het event wat eraan zit te komen.
Zeker.
Ook een kritische jongere die denk ik wel gebruik maakt van zijn democratisch recht.
Absoluut.
Maar misschien kun jij er meer over vertellen, want jij organiseert het in november.
Ja, 26 november komt Simon van Teutem. En hij is onder andere auteur bij de Correspondent. Hij heeft een boek geschreven, De Bermuda-driehoek van talent. Over idealistische jongeren die toch voor het grote geld kiezen.
Ja.
Daarnaast heeft hij niet 1, 2, maar wel 3 studies gedaan. Zowel politiek, economie als filosofie. En doet hij ook nog een PhD aan de Oxford University.
Ja.
Dus ik denk dat hij ons wel heel veel kan gaan vertellen.
Dat denk ik ook. Ik heb een tijdje terug, kwam ik met hem in aanraking toen ik hem voor het eerst zag bij Was het Pauw in de Wit?
Ja.
Waar hij ook sprak over zijn boek. En volgens mij is het een hele interessante man van wie wij heel veel kunnen leren.
Ja, en het leek ons eigenlijk wel heel leuk, zeker in het licht van de huidige verkiezingen, om zo iemand naar Groningen te halen en ons heel veel te laten vertellen.
Ja, heel leuk.
Je mag er maar 1 kiezen. Eén. Wat wordt het?
Oh nee.
Die duivelse dilemma's.
Ja, onze duivelse dilemma's die haken in op de week die we gehad hebben. Want we hebben mogen stemmen, zoals we net al zeiden. Wat is het duivelse dilemma van deze keer, Hanna?
Dat is nooit meer stemmen. Mm-hmm. Of elke verkiezing als stemmenteller aan het werk.
Oeh. Heb jij ooit gewerkt als medewerker bij het stembureau?
Nee.
Nee?
Jij?
Ik heb 1 keer, degene met wie ik een relatie had, deed dat stevast elke keer. En voor de young professionals onder ons, goede tip, want verdient hartstikke leuk. Ik heb dat nooit geweten. Ik dacht dat je dat vrijwillig deed. Dat is niet zo. Daar verdien je gewoon een leuk zakcentje mee.
Oh. Ik moet wel zeggen, ik heb het dit jaar overwogen.
Ja.
Niet zozeer voor het zakcentje, maar het leek me heel erg interessant. Ja. Maar toen werd mij in mijn omgeving zelf van... Jij wordt heel boos als de uitslag niet is wat je wil. Dus voor je gemoedstoestand is het misschien beter als je het niet doet.
Dus, niet te doen.
Ik heb het niet gedaan.
Ja. Ja, want het is wel ook een hele lange dag, weet ik nog. En dan aan het einde moet je alles tellen. Dan moet alles natuurlijk 3-dubbel gecheckt worden voordat het opgestuurd wordt. Dus ja, nooit meer stemmen. Of elke keer als stemmenteller. Ja, ik vind nooit meer stemmen. Ja, ik vind je moet wel stemmen.
Ja, voor mij is het eigenlijk, ik ga liever elke keer de stemmen toch tellen.
Ja.
Met misschien heel veel weerstand, maar stemmen is iets wat je hoort te doen, vind ik.
Ja.
En desnoods een blanco stem, maar je gaat gewoon stemmen. En ik maak er ook altijd een sport van om elke keer naar een ander stembureau te gaan. Dus juist naar eentje dat je denkt, oh leuk om eens een keer in dat gebouw te kijken. Daar ga ik dan. Kijken. Ja, het is wel voor mij echt een voorrecht.
Ja, nou dan gaan wij gezellig elke keer samen stemmen tellen. Ik ben ook benieuwd naar wat jullie denken, dus laat het ons vooral even weten. Hanna, jij vertelde net al dat je bij de universiteit werkt.
Ja.
Maar jij hebt volgens mij ook een tijdje een dubbelbaan gehad, of niet?
Klopt. Ik ben ooit gestart als mondhygiënist. Maar ik was na mijn opleiding mondzorgkunde nog niet helemaal uitgestudeerd voor mijn gevoel. Dus ik heb nog een pre-master en master onderwijsinnovatie gedaan.
Mm-hmm.
Dus ik heb tot vorig jaar altijd nog één dag in de praktijk gewerkt als mondhygiënist. Maar daarnaast bij de universiteit dus gewerkt. En ik had op een gegeven moment zelfs een driedubbele baan, want ik gaf ook nog een paar vakken bij de pre-master.
Oh, wow.
Dus dat is dan mijn bijbaantje eigenlijk.
Ja.
Op een gegeven moment merkte ik wel dat het eigenlijk niet meer goed te combineren was. Maar wel heel erg leuk om te zien dat je dus niet een keuze definitief hoeft te maken als je een opleidingsstudie doet.
Ja.
En dat je zomaar via allemaal omzwervingen ergens terecht kan komen.
Want hoe was dat voor jou om twee banen tegelijk te hebben die eigenlijk ook wel heel verschillend waren?
Ja, wel af en toe een uitdaging dat ik wel altijd moest bedenken, oh ja, waar moet ik naartoe fietsen als ik 's ochtends opstond?
Ja, wat doe ik aan?
Dat, en ook wel eens gek dat helemaal in het begin dacht ik, oh ja, normaal in de praktijk heb je je witte pak aan.
Mm-hmm.
Dus ik moest ook echt wel kleren voor het werk weer gaan kopen.
Ja.
En ook wel dat ik dacht, ik hoop niet dat ik bijvoorbeeld studenten tegenkom die ook mijn patiënt zijn. Want dan wordt het wel een beetje een gek.
Een beetje een soort dubbel leven wat je dan leidt.
Klopt, dus ik ben ook altijd wel heel erg transparant in geweest naar iedereen.
Ja.
En waardoor je dus ook wel heel vaak bekenden op straat tegenkomt, dan wel een student, dan wel een patiënt.
Ja.
Maar wel heel waardevol dat je uit eigenlijk beide beroepen wat mee kan nemen. En dat ik het opeens heel luxe vond dat ik mijn eigen agenda bij de universiteit mocht indelen.
Ja.
Maar dat ik het ook wel weer heel lekker vond dat je gewoon als mondhygiënist echt hele afgekaderde werkafspraken hebt. En wel echt na een dag kan zeggen, oh, dit heb ik allemaal gedaan. Terwijl soms bij de universiteit je moet wachten op anderen. En dat er soms wat vertraging in zit. Dus van beide wel heel veel leuke momenten meegemaakt.
En wat heeft er dan voor gezorgd dat je uiteindelijk toch gestopt bent als mondhygiënist?
Omdat ik merkte dat eigenlijk ik dan net te weinig in de praktijk was. En dat je dus dan altijd een week moest wachten voordat je weer dingen kon opvolgen.
Mm-hmm.
En ik was wel heel benieuwd om te kijken of ik het echt zou gaan missen.
Ja,
En? Nog niet, maar ik heb wel nog steeds hele warme gevoelens. Dus ik sluit niet uit dat ik ooit weer aan de slag wil als mondhygiënist. Maar nu bevalt dit goed.
Ja.
Maar ik vind het ook altijd wel een heel erg luxe idee dat dat gewoon weer zou kunnen.
Ja. Nou ja, en het is natuurlijk ook een hele mooie boodschap dat je inderdaad aan het begin van je carrière of je loopbaan nog niet hoeft te kiezen.
Nee.
Want volgens mij als je jong bent, komen er heel veel hele grote keuzes op je af.
Ja.
En ik vind persoonlijk dat we ook al heel jong moeten kiezen wat we de rest van ons leven willen doen. Dat je op de middelbare school al een vakkenpakket moet kiezen die bepaalt wat je wel en niet kan gaan doen later.
Ja.
Dus fijn dat jij eigenlijk van beide hebt kunnen genieten.
Ja, en dat vond ik ook altijd bij patiënten heel leuk om dan te horen van welk beroep ze hadden. En dan vaak was er ook wel ruimte vraag, goh, en hoe bent u daarbij gekomen? En dan eigenlijk bijna iedereen komt op een gegeven moment via allemaal omzwervingen ergens terecht.
Ja.
Dus dat is wel een heel leuk iets om te merken.
Laat riep ik bingo en ik had helemaal geen bingo.
De Gen Z bingo. Een nieuwe kaart, elke show. Streep af, doe mee. En go.
Nou, iedereen mag in een deuk.
Heb je een volle kaart? Dan win je een paar warme Yuengling sokken.
Voor de Gen Z bingo van vandaag hebben we drie stellingen. De eerste is, ik heb meerdere studies gedaan en wel of niet afgerond.
Mm-hmm.
En hoe zit dat bij jou, Nicole?
Ja, onze Gen Z bingo is natuurlijk nu een beetje een combi van Simon en van jou.
Ja.
Nee, ik heb één studie gedaan. Ik ben er wel meteen voor gegaan, terwijl ik helemaal geen idee had. Maar ik dacht wel, nou, dan moet dit het maar zijn. En ik ben ook wel van, als je ergens aan begint, dan moet je het ook afmaken. En ik ben ook wel blij dat ik het afgemaakt heb. Ik denk dat ik anders nog veel meer was gaan twijfelen. Ja, jij dus wel een paar.
Ja, zeker. Nou, Simon.
Simon ook.
Zeker, ja.
Ja.
De tweede is, ik lees af en toe een artikel of boek van de correspondent.
Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk dan aan het boek De meeste mensen deugen. Ik vind ook de cover er heel erg uitzien alsof het van de correspondent komt. Maar is dat ook zo?
Ja, dat moeten we even uitzoeken. Maar volgens mij wel.
Ja, toch?
Ja.
Ik ga het live googlen.
Ja.
Ja, van de correspondent.
Ja. Volgens mij is dat ook wel hun dikste boek wat zij uit hebben gegeven, heb ik het idee.
Dat denk ik ook. En ik denk dan misschien, wel het enige boek van de correspondent wat ik tot nu toe heb gelezen. Okay. En jij?
Nou, die staat bij mij ook in de kast. Maar ik heb ook eentje over het onderwijs.
Mm-hmm.
En eentje over de zorg. Mm-hmm. Ja, ik vind het altijd wel een hele interessante boek om te lezen. En juist over onderwerpen die me aanspreekt.
Ja.
Dus, en zeker ook artikelen van hun. Ik gebruik ze ook wel eens tijdens mijn colleges. Maar het zijn vaak wel echt hele goede, mooie artikelen.
Ja.
Ja.
Ja. En de derde. Ik heb al eens een gesprek gehad bij de hypotheekadviseur. Nou, dat hoeven we jou niet te vragen. Je vertelde al druk bezig met het ver- en aankopen van een huis.
Ja, hij staat bij mij onder de sneltoets.
Ja. Ja, ja. Ja, en ik heb het ook wel gedaan. Nog niet zo succesvol als jij. Ik ben nog steeds druk aan het zoeken. Maar ja, wel een gesprek gehad al. Dus de Gen Z bingo van vandaag. Heb je meerdere studies gedaan, af en toe een boek gelezen of een artikel van de correspondent en een gesprek gehad met de hypotheekadviseur? Dan heb jij alle drie afgestreept en heb je bingo. Heb je nou bingo, mail of stuur ons dan even een DM. En dan krijg jij dus dat beloofde paar warme Jongling sokken. Heerlijk voor dit seizoen, volgens mij.
Zeker, ik moet zeggen, ik heb ze weer aan, dus ze bevallen erg goed.
Goeie promo voor Jongling. Nog even over het event met Simon. Jij bent daar natuurlijk druk mee bezig.
Ja.
Hoe gaat dat in zijn werk als je als Jongling bestuurslid met een evenement bezig bent? Misschien leuk om een beetje een kijkje achter de schermen te geven hoe dat gaat.
Ja, tenminste, we hebben een klein organisatiegroepje. Daar zitten we met z'n vieren in. Eigenlijk heeft iedereen zijn eigen taak. En begint met brainstormen, waar willen we het over houden? Wat vinden we interessant? Wie zou erbij passen?
Mm-hmm.
Nou, de vorm van het event is een keynote-spreker die komt. En we hebben gekeken en uiteindelijk zijn we bij Simon van Teutem uitgekomen. Omdat, met het licht van de huidige verkiezingen, maar ook inderdaad de Bermuda-driehoek van talent, leek ons dat gewoon een hele goede spreker.
Ja.
Dan is het een kwestie van een locatie en een datum.
Mm-hmm.
Nou heeft Aniek de locatie weten te regelen, dus dat is hartstikke fijn. En dan moet zo'n event online. Daar zijn we nu op dit moment druk mee bezig. We zijn met de promotie gestart.
Ja.
En dan is het eigenlijk een kwestie van, we gaan nog een voorgesprek met Simon voeren. Wat verwachten we van hem? En dan gaan we van start. Dan komt er een draaiboek. En dan is het uitleven naar die dag.
Ja.
En dan ben ik heel benieuwd hoe zo'n avond verloopt.
Ja. Ja, leuk misschien ook om al te noemen. Het is dus met Simon. Het is op 26 november en op een hele toffe locatie.
Ja, het is in Fictie aan de Oosterstraat zit dat.
Nieuw, volgens mij.
Tenminste, er zat inderdaad eerst iets anders. Een hartstikke mooie locatie. Daarna is er ook tijd om nog even met elkaar na te praten. Met andere jong professionals te netwerken onder het genot van het drankje. Dus ik denk eigenlijk dat dit wel een heel leuk event wordt. En zeker iets wat je niet moet missen.
Weg met FOMO.
Wees niet bang om iets te missen.
Jongling brengt de highlights.
Niet te vergissen.
FOMO-fobie.
Ja, dus wil jij FOMO nou voorkomen, dan kun je vanaf nu aanmelden voor het event met Simon op 26 november. En dat is dan ook het laatste event van dit jaar. We zijn wel al heel druk bezig met het vullen van onze jaarkalender voor volgend jaar. In januari komt ook alweer een leuk event, dus hou zeker onze website en socials even in de gaten.
Jong en dynamisch, met vragen in je hoofd. AI staat klaar, geen vraag wordt gedoofd. Dit is Antwoord van AI.
Wij hebben een hele leuke vraag gekregen van Daan en ik zal hem even voorlezen. Hallo Nicole en Hanna, ik ben Daan, 29 jaar en ik werk als junior projectmanager bij een duurzaam energiebedrijf. Sinds een paar jaar woon ik samen met mijn vriend in een klein huurappartement in Groningen. We dromen al een tijdje ervan om een koophuis te vinden, maar eerlijk gezegd voelt het steeds meer als een onmogelijke missie. We hebben inmiddels op zeker 12 huizen geboden, telkens netjes boven de vraagprijs, soms wel 25.000 eroverheen. Maar elke keer worden we overboden door stellen met een groter budget of ouders die een handje helpen. Het voelt alsof we niet kunnen opboksen tegen die oneerlijke voorsprong. Laatst dachten we echt beter hebben, een leuk huisje in Eelde, perfect voor ons. We hadden alles geregeld, hypotheekgesprek, bieding met motivatiebrief, zelfs een video waarin we vertelden hoe graag we daar wilden wonen. En toch, weer afgewezen. Iemand had 60.000 meer geboden zonder voorbouw van financiering. Ik merkte dat ik er echt even doorheen zat. We doen alles zoals het hoort, maar het lijkt nooit genoeg. Soms vraag ik me af of we onszelf voor de gek houden. Moeten we accepteren dat kopen in deze markt voor mensen van onze leeftijd bijna onmogelijk is? Of moeten we blijven proberen in de hoop dat het ooit lukt? Ik voel me gevangen tussen de wens om te settelen en de realiteit van een systeem dat ons telkens buitenspel zet. Hoe doen andere jonge huizenkopers dit? Hebben jullie tips om niet helemaal moedeloos te raken in deze gekte?
Ja, ja, het dilemma van Daan is denk ik het dilemma van alle jongeren op dit moment.
Ja.
We hadden het er net al even over. Het is mij ook nog steeds niet gelukt. Jou wel. Dus misschien beginnen we met de tips die jij hebt. En dan vullen we het aan met de tips van AI.
Ja, ik moet zeggen, het voelt ook altijd een beetje heel erg als een enorm luxe iets.
Ja.
Want ik heb twee keer toe een huis gekocht met maar één bod te hoeven te doen.
Mm-hmm.
De eerste keer ben ik niet voor mijn droomhuis gegaan. Ik woon momenteel nog in een hartstikke leuk appartement. Maar daar was ik niet, dat was niet mijn eerste keuze, want ik wilde iets groter. Maar uiteindelijk ben ik er wel voor gegaan. En ik heb een palindroombod gedaan. Omdat mijn naam is een palindroom. En ik ben helemaal niet bijgelovig, maar ik dacht ik moet een bod doen wat opvalt. Dus ik heb een palindroombod gedaan.
Oh.
En niet heel veel overboden. Dus, en ik moet wel zeggen, het was ook een klushuis. Dus ik heb met mijn vader eigenlijk alles gedaan.
Mm-hmm.
Daar kon ik wel doorheen kijken. En bij het tweede huis hebben we een bod gedaan met een deadline. Ook niet heel erg overboden, maar hebben we gezegd van nou, we gaan voordat de bieding open gaan, doen we alvast een bod. We zijn dus ook meteen gaan kijken toen het kon.
Mm-hmm.
Op maandagochtend, hij kwam donderdag online, maandagochtend om 9:30 stonden we er. En we hebben maandagmiddag een bod gedaan en gezegd hij is 24 uur geldig.
Dus eigenlijk door voor de menigte aan al een bod te doen.
Ja, en beide keren met voorbehoud van financiering. Dus ik denk, en dat hoor ik van veel mensen, dat ze niet weten dat je gewoon een bod kan doen met een deadline erin.
Nee, dat wist ik ook niet.
Nee, en dat werkt eigenlijk heel goed, want mijn huidige huis is nu onder bod. En er zat ook een deadline in, dus daar ben ik ook weer mee gegaan.
Ja.
En zorg dat je bij de eerste mensen bent die gaan kijken. Want het kan dus maar zo zijn dat er twee kijkdagen zijn. Maar als op de eerste kijkdag dus al zo'n bod komt, dan wordt gewoon de tweede kijkdag afgebeld.
Ja.
En doe toch wat concessies, want juist doordat je eenmaal op die huizenmarkt in een koophuis zit, kan je weer doorgroeien en verder kijken.
Mm-hmm.
En je kan toch heel veel meer dan jezelf denkt. Dus zo'n huis kan je toch wel heel erg naar je eigen smaak gaan maken.
Ja, ja, daar doorheen kunnen kijken, dat is wel heel belangrijk. En ook een talent, vind ik.
Ja.
Het is soms echt wel moeilijk, dan zie je weer een huis op Funda, waar de schrootjes nog aan de muur zitten.
Ja.
En waar je oma nog in haar stoel voor de tv ziet zitten, bij wijze van spreken. Maar ja, dan moet je wel kunnen zien dat je daar ook je eigen plekje van kan maken.
Absoluut.
En wat een goede tip ook over dat palindroom. Ik heb wel eens gehoord dat mensen bij een bezichtiging bijvoorbeeld de trouwdatum van het stel wat daar woonde, die dus het huis verkocht, ergens zagen staan. En dat ze dat verwerkt hebben in het bod.
Ja.
Gewoon net wat jij zegt, om maar op te vallen.
Ja, en ik heb ook wel, tenminste mijn vriend heeft op zijn vorige huis een bod gedaan. En in dat huis stonden allemaal Lego-autootjes. Dus hij had het bod met de aanvulling dat hij ook graag een Lego-autootje wilde kopen. En dat is dus ook gebeurd. Dus het is soms net even de persoonlijke touch, want daar gaan mensen. Het is toch een emotioneel proces voor heel veel mensen, een huis verkopen en ook aankopen. Dus ja, probeer dat daar gebruik van te maken.
Ja.
Je hoort ook wel eens dat ze bijvoorbeeld het huisnummer daarin verwerken.
Oh,
maar dat is wel een beetje een standaard tip. Dus ik zou daar misschien niet per se
het iets persoonlijker maken. Ja. Nou ja, misschien is dat sowieso een goede tip. Ik denk dat ook het bieden, wat nu heel vaak via gewoon een online systeem gaat, maakt het ook eigenlijk niet meer persoonlijk, zo'n bieding. Dus door zo'n persoonlijke touch toe te voegen, maak je van wat anders een getal zou zijn, toch een mens die graag een huis wil kopen.
Ja.
Ja. Laten we even kijken naar het antwoord van AI. AI zegt: zoek breder, denk flexibeler. Dus probeer ook je zoekgebied iets te verruimen. Soms liggen er in kleinere plaatsen net buiten de stad, waar je minder concurrentie hebt, is daar ook een heel mooi huis te vinden. Praat met een aankoopmakelaar, is een andere tip van ChatGPT. Ja, dat kost geld, maar een goede makelaar kan je helpen om strategisch te bieden en dat je misschien toegang krijgt tot woningen die helemaal niet op Funda staan. Overweeg alternatieve routes. Er komen steeds meer opties zoals nieuwbouwprojecten met inschrijvingen, collectieve woonvormen of zelfs tijdelijk particulier huren. Dat je even kan sparen en de markt kan afwachten. En blijf realistisch en lief voor jezelf. Nou, dankjewel, chat. Het is oké om even te pauzeren als het zwaar voelt. Je bent dan niet lui of te laat omdat je nog geen koophuis hebt. Maar de omstandigheden zijn natuurlijk ook heel erg moeilijk op dit moment. Dus probeer toch niet moedeloos te raken, Daan. We snappen hoe je je voelt en zet hem op.
Inderdaad.
Heb jij een vraag?
Stuur een voice memo.
naar 06-23-26-90-80.
Naar 06-23-26-90-80.
Ja, en dat was hem dan alweer. Aflevering 8 van de Jongeling podcast. En jouw eerste, Hanna, hoe was het?
Leuk. Ik ben heel benieuwd naar het resultaat. Ja. En kijk uit naar de volgende.
Ja. Ja, over de volgende gesproken. De volgende keer hebben we weer een inspirerende gast aan tafel. Met deze keer als onderwerp over hoe je als jongere omgaat met slecht nieuws. En dat kan ook echt het nieuws zijn wat je kijkt op tv, de dingen die in de wereld om ons heen gebeuren. En hoe je daar eigenlijk in balans en veerkrachtig in blijft. Want je kan daar te neergeslagen somber door worden. Je kan stoppen met nieuws kijken. Maar hoe ga je daarmee om? De volgende keer hebben we een inspirerende gast die ons daar meer over gaat vertellen.
Hartstikke leuk.
En in de tussentijd kun je ons natuurlijk volgen op LinkedIn en Insta bij de Jonglink of Jonglink NL. En vergeet niet een voice memo te sturen naar 06-23-26-9080. En dan horen we graag ook van jou. Tot de volgende.
Tot de volgende.